onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 103, het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het 9e vers, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 9 van Psalm 103. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Na voorlezing van de wet des Heren zingen we het derde vers van Psalm 86. Heren, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 86, vervolgens wordt u gelezen uit het boek Esther, daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 23. We noemden Esther 2, vanaf het 12e vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Als nu de beurt van elke jonge dochter naakte, omdat een koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want alzo werden vervulde dagen haar versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot een koning. Al wat zij zeide, werd haar gegeven. Dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. Des avonds ging zij daarin. En des morgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen. Onder de hand van Saasgas, en kamerling des konings, bewaarder der bijwijven. Zij kwam niet weder tot een koning. En ware de koning lust tot haar had en zij bij name geroepen werd. Als de beurt van Esther, de dochter van Abigaël, ten oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naakte dat zij tot een koning komen zou, regeerde zij niet met al dan wat Hegai, de koningskamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. En Esther verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot een koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis in de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen. En zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd, al zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. En hij gaf de landschappen rust, en hij gaf geschenken naar des konings vermogen. Toen ter andere malen maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had, want Esther deed het bevel van Mordechai, gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd. In die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, 2 kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig. En zij zochten de hand te slaan aan den koning Ahasveros. In deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt. En hij gaf ze den koning Esther, koningin Esther te kennen. En Esther zeide het den koning in Mordechai's naam. Als men de zaak onderzocht, is het alzo bevonden. En zij beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, waarvan wij u alleen nog lezen het 17e vers van Esther 2 als kerntekst, Esther 2 vers 17. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. En tot onze tekst behoort ook Hooglied 4. Het eerste vers daarvan, het eerste gedeelte. Hooglied 4, vers 1a. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Thank you. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, we denken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weet te vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Gaan wij nu zingen van de 45e psalm, daarvan het 6e vers: dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heere, dus moet u voor hem buigen. En het 7e vers: straks leidt men haar in statie, uit haar woning en kleding rijk gestikt tot haar koning. De versen 6 en 7 van psalm 45. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er werd 12 maanden voorbereidingstijd gegeven om tot koning Ahasveros te gaan. U zult het gehoord hebben in het gebed. De tijd die de Heere ons geeft, is voorbereidingstijd om hem als de allerhoogste koning aan het einde van ons leven te ontmoeten. Die ontmoeting komt voor ons allemaal. Kan ook op hoge leeftijd nog tamelijk onverwacht zijn. Denk aan onze zussen Ko Hakvoort. In korte tijd werden haar krachten immers afgebroken. En zo kan het ook met mij, met u en met jullie gaan. En dan zal toch de vraag zijn, zijn wij dan voorbereid om God te ontmoeten? Psalm 73 zingt, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. De Heere bereidt voor op de eeuwigheid. Dat komt niet vanuit de mens. Hoe netjes een mens ook leeft, God maakt een begin waar ten diepste alleen maar verdorvenheid en zondigheid is. Hij vat de rechterhand. Hij leidt door zijn raad. En hij zal opnemen in heerlijkheid. Gods werk. Als het niet geheel Gods werk was, dan werd er niemand zalig. Maar dat betekent niet dat wij daar onverschillig onder mogen zijn. En dat wij de middelen laten. Dat we ontrouw zijn of worden in de kerkgang. Dat we de Bijbel gesloten laten. Al die jonge dochters bereiden zich voor op de ontmoeting met de koning. En niemand van hen zei, al die voorbereidingen zijn niet nodig. De Heere geeft ons de prediking. Hij geeft ons zijn woord. Hij geeft ons de opvoeding. Heeft het al vrucht mogen afwerpen? We lezen van Esther dat zij in plaats van Vasti koningin werd. En datgene wat we in Esther zien, zien we eigenlijk veel en veel heerlijker in de bruidskerk. Het meest om haar inwendig schoon te roemen. En van die schoonheid lezen wij in Hooglied 4 vers 1 het eerste gedeelte. Zie, gij zijt schoon mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Schoonheid aan haar gegeven door de koning van de kerk. De schoonste der mensenkinderen. Die als de allerslechtste en zondigste wetsovertreder gerekend en geoordeeld wilde en moest worden. Om schoonheid te verwerven voor mensen waar geen enkele schoonheid meer in is overgebleven. Die wonderlijk verhoogd worden. Nog wonderlijker dan de verhoging van Esther. En we mogen daar met elkaar over gaan nadenken. Esther wordt koningin. Met de hulp des Heren. Onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij drie gedachten. in de eerste plaats verwerping. Ten tweede verhoging. En ten derde vermelding. Esther wordt koningin. In de eerste plaats verwerping. Ten tweede verhoging. En ten derde vermelding. Eerst dus verwerping. Er waren immers 400 maagden bijeengebracht. En maar één van hen kon koningin worden. En dat zou Esther zijn. Dat had de Heere van tevoren bepaald, van tevoren uitgedacht. Bij alles wat ons enorm tegenstaat in deze hoofdstukken, want het gaat toch alleen maar om lichamelijke schoonheid, ook in Esther 2. Bij alles wat ons daarin tegenstaat, moeten we toch wel oog hebben voor de raad van God die vervuld wordt. De Heere staat boven al die zondige dingen. En hij stuurt aan op de geboorte van zijn zoon in Bethlehem. En daarom moest Esther koningin worden, opdat het Joodse volk beschermd zou worden. Die 399, zij werden teleurgesteld. Zij werden geen koningin. Zij gingen in de harem van koning Ahasverus, ook weer zoiets wat ons ontzaggelijk tegenstaat. En dan is het tegenbeeld toch veel en veel rijker. Dat in het huis des vaders vele woningen zijn. Dat er velen toegebracht zullen worden. Niet maar eentje. Maar het zal een schare worden die niemand tellen kan. Zou dat geen moed moeten geven, geliefde gemeente? Het is maar niet voor één. Wie hem aanroept in de nood. Dus wie dan ook en hoeveelen dat er ook zijn, vindt zijn gunst oneindig groot. Is uw grootste nood en jouw grootste nood de zondenood? Dat je onrein bent. Dat je al Gods geboden hebt overtreden. Dat je zoveel hebt nagelaten. Dat je gezwegen hebt waar je spreken moest. We hebben van Esther opnieuw gelezen dat zij haar afkomst en haar volk niet bekend maakte. Daar was wel een reden voor. De Jodenhaat was er ook al in die tijd. Maar Gods kinderen, wat er ook gebeurt, dienen de naam van de Heere te belijden. En dat niet alleen met hun mond, met hun woorden, met hun lippen, maar juist ook met hun daden. Dat je laat zien wat het dienen van de Heere is. En die heiligmaking, dat leven naar Gods geboden, dat is nou iets van de schoonheid van de bruidskerk. Daar staat de vuilheid van de wereld tegenover. De wereld die ook alleen maar let op het lichamelijke, op het uiterlijke. En daarin ook veel zonden begaat. Het gaat om het innerlijk, om het hart. Als daar liefde mag wonen. Liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst. Dan komt dat ook naar buiten. 399 maagden teleurgesteld. Verworpen zouden we kunnen zeggen. Die zijn geen koningin geworden in de plaats van Vasti. Zo kunnen ook wij teleurgesteld zijn in heel veel opzichten. Als je aan het begin van het leven staat, kun je daar grote verwachtingen van hebben. Maar het kan zo anders gaan. Ook op je werk kan dat gebeuren. Dat het goed ging met de zaak en daarna opeens veel minder. Dat je zelfs failliet ging. Ook in het huwelijk kun je teleurgesteld worden. De gebrokenheid van het leven komt daarin openbaar. Maar ook in geestelijk opzicht kan er sprake zijn van teleurstellingen. En dan bedoel ik dit. Als we het verwachten van onze eigen dingen die we doen. Als wij denken, ik leef toch eigenlijk wel een voorbeeldig leven. Dan kunnen anderen een voorbeeld aannemen. Denk eraan die 12 maanden waarin men probeerde zich zo voordelig mogelijk eruit te gaan zien. Om maar koningin te worden in de plaats van Vasti. Ja, zo kan het zijn dat je vanuit een verbroken werkverbond aan het werk bent om jezelf op te knappen. Maar met alles waar we onszelf mee opknappen, zullen we teleurgesteld uitkomen. Je leest dat toch van die jonge dochters die tot de koning gebracht werden, die naar eigen inzicht dat deden, niet luisterden naar Hegai, die boven hen stond, liep op een teleurstelling uit, geen koningin. En nu moeten we bedenken, geliefde gemeente, als wij menen in ons kleed van eigen gerechtigheid, met ons opgeknapte, opgepoetste leven voor de Heere te kunnen bestaan, dan zullen we daar teleurgesteld mee uitkomen. We lezen dat ook heel duidelijk in het woord van God. En dan denk ik aan datgene wat ons wordt voorgehouden in het heilige evangelie. Naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 7 vers 21. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Daar komt het dus op aan. Schoonheid in het doen van datgene wat de Heere vraagt. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat betekent heel eenvoudig, als er helemaal geen heiligmaking is, door het werk van de Heilige Geest tot stand gebracht, dan zul je niet zalig worden. Dan is daar geen enkele schoonheid die God heeft gewerkt in ons leven te bekennen. En dan lezen we verder in Matthäus 7. Velen zullen te die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Dus gepredikt. En in uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. Judas was ook uitgezonden geweest. Het gold van Judas dat hij dat alles ook gedaan had. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Wie niet leeft en handelt naar de wil van God de Vader, die werkt immers de ongerechtigheid. En daarom, geliefde gemeente, ook dat derde stuk. Het leven van de dankbaarheid is een toetssteen in een week van voorbereiding. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier is ook voorbereidend van karakter, zouden we kunnen zeggen. 3 stukken dienen met ons hart gekend te worden, ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik zeg het nou maar heel kort. En dan zal daar toch iets van die schoonheid te zien zijn. Schoonheid in het handelen naar de geboden van God. Uit liefde, niet om daar wat mee te verdienen. En als u het nog zou verwachten van uw nette leven, als u zou denken, we zijn toch in deze tijd een voorbeeld voor heel veel mensen die nooit naar de kerk gaan. Daarmee kunnen we voor God niet bestaan. Alleen in en door het werk en bloed van Christus. Esther. Zij deed wat Hegai tot haar sprak. En dan mogen we de lijn daarin doortrekken. Doen wat Gods knechten zeggen in overeenstemming met het woord van God. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Verhoging. Esther was een eenvoudig Joods meisje wees geworden. Mordechai had zich over haar ontfermd. En als dan haar beurt is gekomen om voor de koning te verschijnen, dan leidt de Heer het zo dat zij koningin wordt. Zij volgt op wat Hegai haar aanraadde. En wat wordt ons aangeraden, wat wordt ons bevolen? Bekeert u en gelooft het evangelie. Wedergeboorte, bekering en geloof zijn onmisbaar. Niet alleen om aan te gaan aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, maar ook onmisbaar om God te ontmoeten en dan niet veroordeeld te worden. Esther, zij mocht koningin worden. We lezen dat in vers 17. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht. Ja, die genade en die gunst van Ahasveros waren maar heel betrekkelijk. Vast die had er ook in gedeeld. En als de humeur van de koning zou omslaan, zou het zomaar anders kunnen worden. Dan zien we weer de tegenstelling met de koning der koningen, bij wie alles volmaakt en heerlijk is. Zijn gunst en zijn genade zijn oneindig groot. En als een zondaar eenmaal door hem in gunst is aangenomen, dan wordt dat nooit meer teniet gedaan. Hoe vaak en hoe lang Gods kinderen ook zondigen. En dat zeg ik niet, geliefde gemeente, om makkelijk te gaan denken over de zonde. Want als je toegeeft aan de zonde, dan wordt het donker. Dan wordt het benauwd. Weten we daarvan. En dan kan de duivel daarop wijzen en terecht. Dan wijst hij niet op verkeerde dingen. Dat hebt u nagelaten, dat hebt u niet gedaan. Daar had u moeten spreken. Daar hebt u meegedaan met de wereld. Waar is uw schoonheid eigenlijk? Waar is het leven naar de wil van God de Vader? Alles wijst erop dat u geen genade kent. Maar weet u wat dan geldt van de zijde van God vandaan? Dat zijn liefde eeuwig is. En dat zijn trouw onvergankelijk is. Dan kan het wel eens gebeuren. Dat het zo donker wordt. Dat dat een belemmering vormt om aan te gaan aan de bediening. En dat is een leerschool. Om sterker te strijden tegen de zonde. Om in biddend opzien tot de Heere krachten ontvangen om zijn naam te belijden te midden van een vijandige omgeving. in je werk of hoe dan ook. In je kennissenkring, in je vrienden, in je collega's. Om goed te spreken van de Heere, van zijn woord en van zijn dienst. En de Heere kan het ook zo maken dat je in de week van voorbereiding het boetekleed mag aantrekken. Mag kennen wat de tollenaar kende door genade. Een zondaar te zijn. Die zonden te belijden. Juist ook die ongerechtigheden die bedreven zijn na ontvangen genade. Want het formulier van het heilige avondmaal is gebaseerd op Gods woord. En als we Gods woord lezen, dan zien we toch dat de ontdekking aan de zonde er steeds opnieuw is en ook steeds dieper gaat, opdat het wonder van Gods ontferming ook des te meer gekend zou worden. En dan ziet de Heere zijn kinderen aan in Christus. En daarom is het dan toch mogelijk en zal de Heere toch aanbrengen aan de bediening. Want hij ziet de schoonheid van die bruidskerk. Hij ziet hen niet aan in zichzelf, hij ziet hen aan in Christus. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Schoon. Tot tweemaal toe wordt het gezegd. Daarom is dat nodig. Om die bruidskerk ervan te overtuigen hoe de Heere hen ziet. En twee keer zie, dat betekent, het is toch heel opmerkelijk. Het is een groot wonder van Gods liefde en van zijn almacht. En wat is dan die schoonheid? Wel, die schoonheid, dat is dat die bruid bekleed is met de mantel van de gerechtigheid van Christus. Niet een mantel van eigen gerechtigheid. Daar kom je teleurgesteld mee uit. Maar de mantel van de gerechtigheid van Christus. Die bedekt alle zonde, alle vuilheid. En het betekent ook dat door de werking van de Heilige Geest, zo zegt de kanttekening terecht, Gods kinderen meer en meer vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Dus ze gaan op Christus lijken. Het is dus niet alleen de rechtvaardiging, de vergeving van de zonde, maar ook de heiligmaking, het leven tot eer van God. En als dat nu uit mag stralen, dan spreekt die schoonheid dus ook in de ogen van de wereld. Hoe is het mogelijk dat die persoon zo vergevensgezind is? Hoe is het mogelijk dat hij zo zijn best doet? Hoe is het mogelijk dat hij mensen die hem kwaad doen toch het goede voorhoudt? En toch probeert op de juiste manier met zulke mensen om te gaan op de werkvloer of waar dan ook. Niet haatdragend, niet erop uit om een ander te vergelden wat hij je misdaan heeft. Vergevensgezind. En niet alleen dat, maar ook spreken tot eer van God. Ook al komt er nog zoveel tegenop. Strijden tegen de zonde. Ook al zijn de verleidingen talrijk. Ook al kom je dan alleen te staan. Om met die geschonken schoonheid te mogen pralen. En we gaan daarvan zingen. Uit de 68ste psalm. Het 7e vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonne staat en ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt, weer met uw schoonheid, pralend. Zevende vers van Psalm 68. Vermelding, de laatste gedachte, heel kort daarover. De samenzwering tegen koning Ahasveros door twee van zijn dienaren. Mordechai kwam daarachter, boodschapte dat aan Esther en Esther boodschapte dat aan de koning. En die twee werden gedood. Daarin zien we iets, geliefde gemeente, van wat er gebeurt met mensen die zich blijven verzetten tegen de Allerhoogste Koning. En natuurlijk, bij Ahasveros was willekeur, maar een samenzwering, ja, Dan heb je toch wel de toren van de koning verdiend. En als wij voortgaan op de brede weg, voortgaan in onze zondigheid en onreinheid. Want de schoonheid die we hadden in het paradijs, zijn we kwijtgeraakt. Daar is vuilheid voor in de plaats gekomen. Er is helemaal niets geheels meer aan de mens overgebleven, ook van binnen niet. En als er toch nog goede dingen zijn, is dat Gods algemene goedheid, maar zeker geen prestatie van de kant van de mens. Een voorwerp van Gods toren. En de Heere weet ervan wat we doen en wat we laten. Wat er gebeurd was, werd opgeschreven in de kronieken van het koninkrijk. En Mordechai werd nog niet beloond. Dat is Gods voorzienigheid als zijn regering. Dat moest pas later gaan gebeuren. Dat is het derde dus van Gods voorzienigheid, zou je kunnen zeggen. Het eerste, dat koningin Vasti verstoten werd. Het tweede, dat Esther koningin werd. En het derde, dat Mordechai niet beloond werd. Alles diende om op de juiste tijd het volk van de Joden te beschermen, te bewaren. Opdat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. Lichamelijke schoonheid. Het tegenbeeld daarvan zouden we kunnen zeggen, is de schoonheid waarmee de bruidskerk wordt bekleed. De mantel van de gerechtigheid van Christus, daar kun je jezelf niet voor opknappen. Juist tollenaren en zondaren worden met die mantel bekleed. De Heere geeft ogen om te zien. Ook dat lezen we in het Hooglied. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Onze ogen gaan van nature alleen maar uit naar de dingen van deze wereld. Dat komt ons mooi en aantrekkelijk voor. Maar u geeft de Heere nieuwe ogen in het uur van de wedergeboorte. En dan zegt de kanttekening terecht. Die nieuwe ogen gaan zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want met die ogen ga je niet alleen zien wie God is en wie je zelf bent door je onreinheid, je zondigheid en totale verdorvenheid. En met die ogen ga je niet alleen zien dat het kleed van de eigen gerechtigheid niet voor God kan bestaan, dat dat een wegwerpelijk kleed is, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. In die weg maakt je dan zelf plaats voor de gerechtigheid van Christus. En wat is dat rijk? Als je daarop mag zien in een week van voorbereiding, voor het eerst of opnieuw, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, de zonde van die twee samenzweerden stond in de kronieken. En ook wat Mordechai gedaan had, stond in de kronieken. De Heer houdt ook kronieken bij, zo zouden we kunnen zeggen. Van mijn leven, uw leven, jullie leven. En dan staan die kronieken, dan staan al die bladzijden vol met misdaden. Want we zijn misdadigers. En hoe kan dat nu ooit in orde komen? Daar heeft de Heer zelf voor gezorgd. In de eeuwigheid, opdat de schuld van die bruidskerk uitgedelgd zou worden. Opdat het bloed van Christus als betaling zou gelden. dat zijn gehoorzaamheid er zou zijn onder alle omstandigheden aan alle geboden van God. En dan zegt de kanttekening terecht, dat die ogen, die duiven ogen zien op Christus, om het alleen van hem te verwachten, om het leven en de zaligheid alleen in hem te zoeken, als een des doodschuldige in jezelf. En daar komt het u op aan, geliefde gemeente. Hoe is het met onze ogen gesteld? Kennen we iets van die schoonheid waar de boek Hooglied van spreekt? Die schoonheid die de Heere zelf geeft. En dat is in de eerste plaats een toegerekende schoonheid. Dat wil zeggen dat het werk van Christus, dat zijn gehoorzaamheid wordt toegerekend. Maar ook een toegepaste schoonheid. De rechtvaardiging en de heiliging, om het zo te zeggen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als dat leven naar de wil van God, die de begeerte, het verlangen, het gebed van het hart is, en als daar niets van te vinden is, dan is die schoonheid er ook niet. De Heere ziet de handel en de wandel van al de zijden. Ja, van alle mensen. Ook als we nog moeten zeggen, ik heb die schoonheid nog niet. Ik mis dat ene nodige nog. Ik ken de mantel van de gerechtigheid van Christus niet. De Heere geeft ons nog voorbereidingstijd. We weten niet hoe lang of hoe kort. Heden, nu. Dus stel het niet uit, opdat zijn naam beleden zal mogen worden. En dat geldt ook jullie jongelui, als je nog geen belijdenis gedaan hebt. God is het waard om zijn naam te belijden. En dat geldt bijzonder de avondmaalgangers. Om de naam van Christus te belijden in het aangaan. Dat is een streep door eigen naam. Daar is niets van onszelf bij. Dat is enkel genade, ontferming en goedertierenheid van de zijde van God. Kijk, het valt nog te begrijpen dat Ahasveros best veel zag in Esther. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht staat er immers. En ze had de adviezen van Hegai opgevolgd, die precies wist wat de smaak van de koning was, om het zo te zeggen. Dat is te begrijpen. Dat die koning om Esther gaf en haar koningin maakte. Ja, al het zondige wat er verder ook is, hoor, begrijp me goed. Maar het is toch onbegrijpelijk dat de Heere zijn liefde geeft aan vuile zondaren, die zijn liefde helemaal niet kunnen opwekken. Komt echt alleen bij God vandaan. En dat is en dat blijft dan ook de belijdenis van kleine en grote in de genade. Hoe is het mogelijk dat de Heere naar mij heeft omgezien? Ja, dat is nou wel een mogelijk door het werk van Christus. Want daarom geldt het, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Duivenogen. Ogen die zuiver zijn. Die ook gaan tranen als er een vuiltje in komt. Als je zonde doet, heb je dan last van? Als u avondmaalgangen weer toegegeven hebt aan het kwade, gaat dat duivenoog dan tranen? Is daar dan droefheid, verdriet over het bedreven kwaad? Wandel heel nauwgezet. Want er is zomaar iets wat de avondmaalsgang kan belemmeren. En we kunnen niet aan avondmaal gaan, denk aan het begin van de preek, met datgene wat we zelf doen. Het kan alleen in en door het werk van Christus. Die bruid is zwart in zichzelf, dat is waar. Maar lieflijk in Christus. Hij heeft uit liefde zijn lichaam laten verbreken. Hij heeft uit liefde zijn bloed gestort. Opdat die bruid, die vuil is van zichzelf, weer schoon zou worden. Hier een klein begin daarvan. En eenmaal de volmaaktheid, ook naar het lichaam. Want voor ziel en lichaam heeft de zaligmaker voldaan. En in ziel en lichaam is hij volmaakt gehoorzaam geweest. Schoonheid. Ontvangen van God. Opdat zijn naam beleden zou worden. U alleen. U loven wij. Amen. Eindigen we met dankzeggen. Heere, het past ons u dankend te erkennen. Er mocht een voorbereidingspreek gehouden worden. Een deel van het formulier mocht gelezen worden. Pas het toe aan onze harten voor het eerst of al meer. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wees met ons in het verdere van deze dag, dat we verlangen mogen kennen ook vanmiddag weer samen te mogen komen. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 85. Hebt u land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 85e psalm.
Thank you.
Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.